Ja, een hele goede ochtend. Ben ik er al, Bart? Ja, ik ben er al. Palmpasen. De takken die kunnen we volgend jaar weer gebruiken. Ze zijn van plastic. Ja, Rijn, verklap het nou niet. Maar ja, goed. Maar dat scheelt. Dus... ik zou zeggen, milieutechnisch is dat wel oké, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Heel ander verhaal. Palmpaas, we hebben een dorpje vlakbij Jeruzalem, Bethanië. Klein dorpje, ligt op loopafstand van Jeruzalem, 4 kilometer ongeveer. Hele lieve mensen wonen daar. Fijne mensen, gewoon een gezellig, leuk dorp, zoals Spouwbeek of Limbricht. Schinnen is geen dorp meer, hè. Het was een paar dagen voor het paasfeest, voor het Pesachfeest. En mensen keken ernaar uit, het is het belangrijkste feest voor de Joden, een van de belangrijkste feesten. En iedereen keek uit naar de gezellige tijd rondom de sedermaaltijd. Dan kwamen ze samen als gezin, vrienden, er werden stoelen bijgezet. Mensen mochten komen. Het samen vieren dat er een eind was gekomen aan de slavernij van de Joden uit Egypte. Ook in de huizen van Bethanië was volop activiteit te bespeuren. Mensen maakten hun huizen al schoon. Hè, de activiteiten die waren daar. En Bethanië, er was op zich niet veel te beleven. Een rustig dorpje, wat ik al zei. Maar nu ging Bethanië over de tong. Er werd over gesproken. Het werd vaak genoemd in de gesprekken tussen mensen en zelfs tot ver buiten Jeruzalem werd gesproken over Bethanië. Want daar was een groot wonder gebeurd. Lazarus, een van de inwoners van Bethanië, was overleden. Zijn zussen hadden hem begraven. Maar na 4 dagen was hij in het graf en na 4 dagen was zijn vriend Jezus gekomen. En die had gezegd tegen de mensen, rol die steen weg. Het is mooi om te zien dat de Heer Jezus niet tegen die steen zegt van, ga eens aan de kant. Nee, hij schakelt ook mensen in, rol die steen weg. En ze rollen de steen weg en dan kijk je zo in het graf en dan zag je daar Lazarus liggen, omkleed met doeken. En dan zegt hij die Jezus, Lazarus kom uit dat graf. En dan komt hij uit dat graf lopen. Een ongelooflijk wonder, wat een bijzondere kracht heeft deze Jezus. En natuurlijk was Lazarus zelf het lopende wonder. Hè? En in Johannes 12 staat dan ook dat heel veel Joden kwamen naar Bethanië toe om Lazarus te zien. En ze wilden hem misschien wel aanraken, betasten. Kijk, is hij werkelijk die Lazarus? Omhoog gekomen is. Het was zelfs zo dat door zijn opstanding vele Joden in Jezus gingen geloven. En dat was natuurlijk tegen het zere been van de Farizeeën, schriftgeleerden. En daarom wilden de Joodse leiders en Jezus doden. Maar er staat er zelfs, ze wilden Lazarus doden. De man leeft, hij gaat dood, hij komt weer tot leven en dan zou hij doodgemaakt moeten worden. Ik dacht bij mezelf, als je een wonder in je leven beleeft, is dat geweldig, maar dat kan ook levensgevaarlijk zijn. Dat zie je maar weer. Hè? De vijand zit niet stil en die zal je proberen, zeker als je iets beleefd hebt, waardoor je een geweldige getuigenis geeft. Ja, dan is zo'n wonder dubbel op. Hè? Het is natuurlijk fantastisch, het verhoogt de Heer Jezus. Maar het doet ook pijn aan de andere kant van de geestelijke wereld. Nou, laten we samen eens lezen uit Johannes 12. Johannes 12, vanaf vers 1. Jezus kwam 6 dagen voor het paasfeest naar Bethanië, waar Lazarus woonde. Lazarus was de man die gestorven was en door Jezus weer levend gemaakt. Ze maakten een maaltijd voor Jezus klaar. Martha bediende hem. Lazarus zat samen met nog andere mensen bij hem aan tafel. En Maria nam een pond dure parfum, echte nardusolie, en hij zalfde daarmee Jezus' voeten. Daarna droogde ze zijn voeten af met haar haren. En de heerlijke geur van de parfum was door het hele huis te ruiken. Maar een van de leerlingen werd boos, dat was Judas Iscariot, die hem later zou verraden. Waarom is deze dure parfum niet voor 300 zilverstukken verkocht? Dan hadden we dat geld aan de arme mensen kunnen geven. Hij zei het niet omdat hij zo graag de arme mensen wilde helpen, maar omdat hij een dief was. Hij bewaarde het geld dat ze van de mensen kregen, maar nam daarvan voor zichzelf. Jezus zei, laat haar met rust, want zij doet dit alvast voor mijn begrafenis. Want arme mensen zullen er altijd wel bij jullie zijn, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Heel veel Joden kwamen te weten waar Jezus was en gingen naar hem toe. Niet alleen om hem te horen, ze wilden ook Lazarus zien. Ja, die paar dagen later was Jezus dus uitgenodigd bij zijn vriend Lazarus. Wat zou het mooi zijn, hij was een huisvriend van Lazarus, Martha en Maria. En misschien wilden ze dat, wow, dat is helemaal niet zo gek. Jezus als huisvriend, dat hij regelmatig bij je op bezoek komt, bij je eet, spelletjes doet, leuke dingen gaat doen. Hij zit aan tafel, hij vertelt over de wonder, hij vertelt over zijn vader. Geweldig toch? Wie wilde niet zo'n huisvriend hebben? Ja toch? Wauw. Nou is het natuurlijk zo dat hij bij ons in huis woont. Maar leuk om samen te rummikuppen. Nou heb ik daar een hekel aan, maar hij denk ik niet. Je moet wel rekening houden dat als je Jezus als huisvriend hebt, dat je voortuin kunt vergeten, want die wordt plat getrapt. Je moet Boas vragen om te komen, want de straat wordt natuurlijk helemaal afgezet. Het staat overal vol met de menigte mensen. Maar wel gezellig. Jezus zat aan tafel met Lazarus, Martha bediende en Maria had andere plannen. En ze zaten aan tafel te eten en gezellig te doen. En onder de maaltijd komt Maria binnenlopen met dat albasten kruikje. Vol peperdure nardusmirre. Nardus is een olie die heerlijk ruikt en die van de nardusplant komt. En volgens degene die het kunnen weten kwam deze plant uit India, of deze olie, en werd naar Syrië verscheept en van daaruit verhandeld naar de landen rondom. En zo ook naar Jeruzalem en dan naar Betanië. Deze nardusolie werd vermengd met mirre en het was een hele kostbare parfum. Niet te vergelijken met dat goedje wat wel eens op dat plankje staat bij onze wasbak. Ja, dat is... Bart, gaat het nog goed met dat ding? Ja, hij zakt steeds. Mijn oren zijn... Nee, geef me maar een microfoon. Dat is beter. Ja. Ja, lekker. Ja. Wanneer als het niet gaat?
Stel dat het niet gaat.
Ja, is goed. Dankjewel. Nou, Maria kwam naar de tafel toe en ze had een kruik. En dat kruik in nardusolie, die albasten kruik, die had een nauwe halsopening, waardoor er misschien 1-2 druppen tegelijk uit konden komen. Maria neemt het kruikje, breekt de hals eraf en giet het over de voeten. En volgens andere evangeliën ook over zijn hoofd. Eigenlijk zijn hele hoofd. Van zijn hele hoofd tot voedsel. En terwijl ze dit deed, staat in het Marcus Evangelie, deden de mensen aan tafel boos tegen haar. Ze briesten, staat er ergens. Zeker, de nardusolie was duur. En ze had meerdere armen, er hadden meerdere arme mensen mee geholpen kunnen worden. Mooi zou het zijn geweest om bijvoorbeeld die 300 schellingen, 300 zilverlingen te geven aan het helpcentrum in Betanië. Het was een jaar salaris waard. Ergens anders staat dat als mensen werkten, dan ontvingen ze 1 schelling. En deze nardus midden in die albasten kruik was 300 schellingen waard. Dus bijna een jaar salaris. Tegenwoordig, als je het omrekent, zou je zeggen tussen de 30.000 en 200.000 euro. Dat hangt af van je werk. Bij mij zou het minder zijn. Wat moet Martha veel van Jezus hebben gehouden? Want een week, misschien iets langer daarvoor, was haar broer Lazarus overleden. En toch had ze die nardeskruik niet gebruikt. Misschien een paar druppen eruit. Misschien was dat genoeg voor Lazarus. En ze had het kruikje nog steeds bewaard. Misschien had ze iets ervaren. Misschien had ze gehoord dat Jezus een keer had gezegd: het zal niet lang meer duren voordat ze mij zullen oppakken. En ze zullen mij ter dood brengen. En nu was er in haar hart maar één verlangen om Jezus te zalven en hem al haar bezit te geven. Ik heb erover nagedacht, was het kruikje van haar? Was het kruikje van hun broer en zussen? Kon zij daar zomaar over gaan? Kon zij zomaar zeggen, ik neem het kruikje en ik breek het kapot? Misschien was het een soort pensioen voor later. En toch gebruikt zij dit, misschien zonder toestemming. Staat verder niks over in, zonder toestemming van de anderen. Er moet een groot verlangen in haar geweest zijn en een grote liefde voor Jezus. Ik moet denken aan de woorden in Lucas 7, waar ook dat verhaal staat. Misschien is het een andere vrouw, misschien is het deze Maria. Aan wie veel vergeven is, zegt Jezus, nadat hij daar gezeten heeft. En degene die hem uitgenodigd had, had hem zo binnengelaten. Die had hem niet het respect gegeven wat hij eigenlijk toekwam. Hij had hem niet gezalfd met olijfolie. Hij had zijn voeten niet gewassen. En dan komt deze vrouw binnen met dat kruikje olie. En die zalft hem van hoofd en voeten. En dan is daar ook dat briesen tegen haar van: wat doe je nou, dat dure spul? En dan zegt Jezus: aan wie veel vergeven is, toont veel liefde. Dat heb jij niet gedaan. Maar iemand die weinig vergeven wordt, die zal ook niet veel liefde laten zien. En Jezus zei tegen haar: ik vergeef je dat je ongehoorzaam bent geweest tegenover God. En daar begonnen mensen opnieuw weer te briesen. Van hoe kan die Jezus mensen zonde vergeven? Het kan niet anders dat Maria een enorme liefde heeft gehad en de kracht van Gods vergeving heeft ervaren. Ze gaf alles wat ze had. Ze is zo dankbaar. De liefde die spat eraf. Deze Maria is in dit gezelschap ook de enige, waarschijnlijk, die heeft begrepen dat Jezus zijn lijden en zijn dood had aangekondigd. Hij had op verschillende plaatsen verkondigd tegenover zijn leerlingen en tegenover de anderen die erbij waren, dat er een tijd aankwam dat hij zou sterven, gevangen genomen zou worden. Verschillende keren had Jezus het al tegen zijn leerlingen gezegd: ik, de mensenzoon, zal verraden worden en in handen van de mensen vallen. Maar na 3 dagen zal ik uit de dood opstaan, terugkomen. En daar wordt heel verschillend op gereageerd. Maarten had het vorige week in zijn preek over Petrus. Die zei: dat verhoede God dat u gedood wordt. En Jezus' eigen leerlingen zeggen: hij mag niet sterven. En dat past niet in hun gedachtegang van: Jezus wordt koning en weg met de Romeinen. Ze begrepen het niet. Zoals ook in onze tijd veel mensen niet begrijpen dat het Gods liefde is, zichtbaar in de geofferde zoon, dat is dia 2, die geofferde zoon die redding biedt. Als je geen gestorven Jezus kunt accepteren, dan wijs je Gods liefde af. Het hoort erbij, hij moet sterven. Jezus zegt tegen het gezelschap aan tafel: laat haar met rust, want wat zij doet, doet zij nu alvast als voorbereiding op mijn begrafenis. En Maria droogt met haar haren zijn voeten af. Niet alleen Jezus, maar het hele huis begint te ruiken naar die hele dure, bijzondere parfum. En zeker ook Maria, want zij heeft met haar haren de voeten afgedroogd. Dus zij zit zelf ook onder die nardesmirre. Waar zij... Maar ook, je kon op grote afstand ruiken wie er daarbij was geweest. Als Jezus later in Bethanië door de straten loopt, dan kijken mensen om. Dan ruiken ze die geur door die kleine straten. Dan zeggen ze: dat moet een hele bijzondere man zijn. Hey, hele bijzondere man, gezalfd, dure parfum. Maar als Maria even later door diezelfde straten loopt en mensen kijken weer, ruik je dat? Dat is hetzelfde spul. Die hoort bij Jezus. Die hoort bij Jezus. Weet u, we waren eens op vakantie in Zwitserland. En dan zaten we halverwege de Sint Gotthard. We gingen meestal niet erdoorheen, maar eroverheen, de oude postkoetsroute. En dan hadden we een hele leuke camping gevonden. Heel primitief. Er was gewoon één wc met een douche aan de ene kant. En mensen verbleven daar meestal maar voor één nacht. Dat was echt zo'n doorgangscamping. Maar wij vonden het daar mooi, helemaal kaal. Hè. We zaten boven de boomgrens, helemaal kaal. Maar er liepen wel wat koeien en zo. Het was gewoon heel gezellig, vonden wij. En op een gegeven moment was er iemand die had ook zo'n fles, ja, parfum aftershave, had die laten vallen in de douche. En het rook daar in dat ding, als je naar de wc ging. Want dan zaten wij voor de tent, was niet zo heel ver van het wc-hokje af. En dan was er iemand geweest, die kwam ergens teruglopen zo. En dacht je van, die is naar de wc geweest. Ja, het gebeurt me nog wel eens dat ik denk van, die is naar de wc geweest, maar dan is het op een andere manier. Ja. Maar dit kon je merken. Hey, die is daar geweest. Die is daar geweest. Ja. Het verhaal van Maria, die werd herkend doordat ze de geur van Jezus meedroeg. Maar dat geldt ook voor ons. Laten we eens kijken in 2 Korinthe 2. Vers 14 en 16. En dan lees ik het even uit het boek. Gode zij dank, door Jezus Christus voert hij ons mee in zijn overwinning. En gebruikt hij ons om zich overal bekend te maken. En het goede nieuws als een aangename geur te verspreiden. Want wij zijn voor God een aangename geur. Het is de geur van Christus. Voor mensen die gered worden en voor mensen die niet gered worden. Voor de een is het een heerlijke geur en voor de ander is het een geur ten dode. Een andere vertaling zegt, wij zijn de wierook die Christus brandt voor God. Een aangenaam geur. Het is niet alleen dat de Jezus een aangename geur is, maar Paulus schrijft het, wij zijn voor God een aangename geur. Paulus zegt hier, het is de geur van Christus. Die in ons is, die over ons is. Natuurlijk, ja, als je denkt aan een aangename geur, dan denk je aan ook parfum. We hebben natuurlijk allemaal niet van die dure Nardus parfum op het plankje boven de wasbak staan. Nou, een van de eerste dingen die je doet nadat je 's morgens gedoucht hebt, is even flink met je deodorant hebt uitgehaald, mooi aangekleed bent, dan ga je als laatste voor de dag beginnen je omringen met een heerlijke geur. Die je natuurlijk zelf lekker vindt. Nou, ik moet eerlijk zeggen, dit is helemaal geen dure. Ik heb een jaar of twee geleden hele dure gekocht van Hugo Boss. Ik liep er dus langs en dacht, oh, dat ruikt lekker, zo'n proefflesje. Dus ik heb daar flink wat euro's voor betaald. En toen kwam ik thuis en dat pakte niet op mij. Je rookt niks. Dus dat was erg jammer. Maar dit is gewoon... Ah, hup. Zo. Ja, dan sta je wel te lachen. Maar volgens mij doen jullie dat net zo, hoor. Behalve als het echt duur wordt natuurlijk. Ja. We zijn een aangename geur. Nou, dit is spul wat ik wel lekker vind. Oké. Dus je omringt je met een lekkere geur. De een, want je hebt ook van die mensen, die doen dan zo'n puffje op die polsen. Ik weet niet, vrouwen doen het wel eens. Daar snap ik helemaal niks van. Op die polsen, en dan staan ze zo, alweer voor die spiegel, te wrijven. Of ze doen het achter die oren. Zo net als David net bij mij deed zo. Ja, een drupje achter de oorlel, een beetje wrijven. En dat moet het dan zijn voor de hele dag. De ander spuit 7 keer. 7 keer in de hals, achter de oren en op de haren. En als laatste nog even op de kleding, want je weet maar nooit. Ja. Je snuift die geurtonen op in je neus. Heerlijk, dat kan niet missen. En zo begin je aan de dag. Misschien is er een enkeling die thuis nog tegen je zegt van... Zo, je hebt flink uitgehaald met je parfum. En dan vergeet je ook je ochtendritueel, inclusief parfum. Ga je aan het werk of je gaat naar school toe. Maar je kent je eigen geur en toch ben je na een korte tijd niet meer bewust van dat wat om je heen hangt. Je ruikt het niet meer zelf. En toch, als er dan iemand is die je tegenkomt, dan... Hey, zullen we even huggen? Oeh, wat ruik je lekker. Ja, heerlijk. Wat heb je op? Oh, ruik je dat? Oh ja, dat heb ik vanmorgen opgedaan. Ja, zelfs dit spul van de DM uit Duitsland. Ja, dat blijft hangen. Maar je bent je daar zelf niet van bewust. Nou, dat is iets dat moet je onthouden. Waar je vaak bent... Dan neem je de geur ook over. Als je van buiten komt, je bent een tijd buiten geweest... en je komt naar binnen toe, zeggen mensen... Zo, wat een frisse geur neem je mee. De geur van buiten, van de lente. Misschien wel van vers gemaaid gras, ook zo heerlijk. Er zijn van die zalige geuren. Ben je misschien de hele tijd op een boerderij geweest? Dan ruik je naar die boerderij. Dan neem je dat ook mee. Ja, daar waar je een tijd verblijft... Die geur neem je ook aan. Het zou helemaal niet zo gek zijn om regelmatig iemand eens te vragen van... Hey, hoe vind je dat ik geestelijk ruik? Heb ik de geur van Jezus nog op? Proef je dat? Herken je dat? Bemerk je dat ik 's morgens in zijn aanwezigheid ben geweest om zijn geur op te nemen? Waar je vaak bent, die geur neem je over. Ben je in de tegenwoordigheid van Jezus geweest... Dan moeten anderen dat herkennen. Ja toch? Gij geheel anders. Paulus zegt ons in 2 Korinthe 2 vers 14, wat we net gelezen hebben, dat God ons in Christus altijd die overwinning geeft. Hij doet ons zegevieren. Hij neemt ons mee in die, die glorietocht eigenlijk. Die overwinningstocht. In onze verbondenheid met Christus zijn we overwinnaars. En wil God ons de reuk van de kennis van Christus overal verspreiden. Wij zijn geurige mensen. Wij zijn geurdragers. We dragen de kennis van Christus uit. En dat kan met de dingen die je zegt. En dat kan met de dingen die je laat zien. Met woorden en met daden. Met Gods woorden, met onze daden. Laten we geuren dat we van Christus zijn. 2 Korinthe 2 vers 15. Wij zijn een geur van Christus. Wij zijn in de allereerste plaats de geur van Christus. God geniet ervan dat we op aarde een geur van Christus zijn. Zoals in de tijd van het Oude Testament de geur van offers opsteeg naar de hemel en God daarvan genoot. Ook een van de eerste offers, vleesoffer die gebrand werden. God genoot daarvan, maar denk ook aan het reukofferaltaar waarop geofferd werd door de hoge priester of door de priesters. En dat mocht alleen maar zo en zo gemaakt zijn. En niemand anders mocht het ook gebruiken. Zo moest het worden gemaakt. Daar genoot God van. Hij geniet van geur. Hij geniet van de geur van Jezus. Hij geniet van de geur van Jezus in jullie en om jullie heen. Wij mogen geurige gaven voor hem zijn. De geur van Christus heeft, zoals gezegd, twee uitwerkingen. Voor de een ja, is het leven... Mensen die het ruiken vinden het fijn. En anderen ruiken het ook, maar die hebben er een afschuw van. Eén en dezelfde geur en verschillende uitwerkingen. Het verspreiden van de geur van Christus doet me denken aan... Hoe is mijn houding als christen? Zoals eerder al gesteld, wat ervaren mensen in mijn aanwezigheid? Wat ervaren ze? Ervaren ze liefde? Bemerken ze aanvaarding en verbinding, geen veroordeling. Proeven ze verbondenheid? Proeven ze geestelijke kracht? Efeze 5 vers 2 zegt... Wees vol liefde, net als Christus, die zoveel van u hield... dat hij zich opofferde om uw zonden weg te nemen. En God nam dit offer van Christus aan. Het was als een heerlijke geur voor hem. Dus de geur van Christus... Maar die mag ook op u zijn. Als u het offer van Jezus Christus hebt aangenomen, ja, dan omringt hij u met die geur van hem. Wat ervaren mensen in onze omgeving, dia 4? Ons gezin, onze kinderen, collega's, mensen die je tegenkomt. Ruiken ze de puurheid van de geur van Christus? Of gaat het wel eens ergens mis? Gaat het wel eens ergens niet helemaal zuiver of oké? Een leugentje om bestwil misschien? Dat is een andere geur. Maar die komt over die geur van Christus heen. Dus kijken, wat hebben we hier? Oh, poeh, dat gaat over die andere heen. Ja, dat is die van jou. Dat was niet duur, hè? Ja. Deze is ook voor jou, Greetje. Of heb je je misschien laten gaan in de opvoeding van je kinderen? Heb je even je hand iets te ver laten uitsteken naar de schouder of naar de wang van je kind? Oh. Maar wacht even. Ja. Alweer een andere vreemde geur over de geur van Christus heen. Het wordt steeds onduidelijker. Maar nee, meneer de agent. Meneer de agent, ik had echt geen idee dat het oranje zo snel rood werd. Oh nee? Nee. Nou, komt ie? Ja. Phew. Het is een geurtester. Nou, weer een geur eroverheen. Hoeveel ruik je nog van de geur van Christus? Oh, sorry, meneer de belastinginspecteur. Oh, ja, sorry, ik heb even een verkeerd cijfertje aangeslagen. Ik maak direct die 17.000 euro weer terug over. Betekent wel dat ik die reis eventjes moet annuleren. Ja, sorry, ik kon er niks aan doen hoor. Dat was één cijfertje verkeerd. Wist ik veel dat ik dat ineens 17.000 euro terugkreeg. Lieg. Weer een geur eroverheen. Een onduidelijke, vreemde geur waar je je mee omringt nu. Allerlei soorten en dingen. En de neus van zo'n parfumbedrijf, die is miljoenen waard. Zo'n man met zo'n neus die precies kan ruiken, houttonen en ik weet niet wat allemaal. En nu spuiten we alles maar gewoon zo. Het slaat nergens meer op, je ruikt niks meer. En zeker niet de geur van Christus. Ik heb geen idee hoe het ruikt. Maar de Bijbel zegt, wij dragen de geur van Christus. Wij dragen de geur van Christus. Iedere keer komt er een geur van slinksheid, van boosheid, misleidingje, geïrriteerdheid. Waarom steekt die vent nou niet zijn hand uit? Boosheid over die geur van Christus te liggen. En dan wordt het een hele onduidelijke geur. Terwijl we worden opgeroepen, laat die geur in deze wereld blijven en komen. Dit is geen fijne geur die naar Jezus wijst. Nee, we moeten die hemelse geur hebben. Laten we vasthouden dat de Bijbel ons zegt dat de Heilige Geest ons brengt tot betere dingen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid, zelfbeheersing. De geur van Christus in actie. Dingen die je laat zien met je daden, maar dingen die je ook uitspreekt met je mond. De wijsheid of de kennis van God in woord en in daad. Nou, jij kunt hier vanmorgen zitten en ontmoedigd zijn. Je kunt denken, ja, wat ervaren mensen nou van mij? Wat ervaren mensen nou van mij? Maar weet dat Jezus zelf heeft gezegd, jij bent mijn geur. Of ik ben de geur over jouw leven heen. Mensen moeten ruiken dat ik het ben die in jouw leven is. En dat gebeurt ook. Jij bent de geur van Christus. En die verspreid je. Maar besef ook, wat we al gezegd hebben, dat je heel gauw je eigen geur al niet meer herkent. En iemand anders die zegt van, hey, je ruikt goed. Dan zeg je, oh, hoe ruik je dat nog? Ik dacht dat het lang uitgewerkt was. Nee, zeker niet. En zo is het met de geur van Christus ook. Misschien dat je zelf niet in de gaten hebt hoe je ruikt. En wat je meeneemt. In wat voor situatie dat je komt. In welke ruimte dat je komt. Tussen welke soort mensen dat je je gaat verbinden. De geur van Christus is met jou. Die is op jou. Ik zeg het niet. Hij zegt het. Het woord van God zegt het. Een geur van Christus. Jij bent voor God die geur van Christus. En laten we zo in deze wereld staan. Dat we al deze andere geuren achter ons laten. En ons uitstrekken naar dat wat God wil doen. Mario, Angelique, willen jullie naar voren komen om te helpen bij het avondmaal? We gaan zo meteen het avondmaal vieren en daarin ligt het geheim van een vruchtvol leven voor God. Het geheim. Ja, begin maar te breken hoor. Dat is goed. Het geheim van een vruchtvol leven voor God. En we hebben het ook gezien op die andere dia. Als mensen het de overleden of overleden. Een gestorven zoon van God niet willen accepteren, dan erkennen ze niet de liefde van God. Want die was daarin. Het was Gods liefde die hem deed sterven. Het was Gods liefde omdat hij zag naar jou en mij. Het was Gods liefde die op het oog had en die op zijn hart had. Ik wil ze redden en ik wil ze tot mij nemen. En hij geniet van die geur die je meeneemt. Hij geniet ervan. En dat kan alleen maar doordat we geknield hebben bij het kruis. En doordat we erkennen, u bent voor mij gestorven. Dat gaan we vieren met elkaar, het avondmaal. Je mag allemaal mee vieren als je ook weet dat je een kind van God bent. Dat er dingen tussen God en jou in orde zijn. Is er alle vrijmoedigheid om mee te doen, ook gasten in ons midden. Als je weet dat je een kind van de Heer bent. Dingen zijn oké met God en tussen jou en God. Hartelijk welkom mee te doen. En anders laat je het avondmaal voorbij gaan. Dat getuigt alleen maar dat je serieus bezig bent met de dingen. We gaan een zegen erover vragen. En dan zullen zij het gaan uitdelen. Ik wil ook de muzikanten vragen om naar voren te komen. Misschien dat jullie straks ook, als je hier klaar bent, ook het podium op kunt komen met de spullen. Meestal vieren we van tevoren al.